Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over semiconductoren en de chipindustrie.
Ja, iedereen heeft ermee te maken, maar de meeste mensen weten er heel weinig vanaf.
Ja, omdat het zo ontzettend complex is misschien.
Ja, we gaan van zand naar goud eigenlijk, hè?
Het gaat op zo'n kleine schaal, gaat het allemaal op nanoschaal. Dat dat maakt het allemaal nog extra moeilijk. Dus we gaan het hebben over deze hele branche en het productieproces van chipdesigner tot machinemaker en alle bedrijven die daarin acteren.
Ja, we gaan alle bedrijven langslopen.
En daarom hebben we een expert aan tafel, Koen van Doren.
En we gaan het nog hebben over chiptekort.
Ja, dat is natuurlijk super actueel. Let's go. Je hebt mij gewaarschuwd van tevoren, Pim, dat het heel ingewikkeld gaat worden. Want als jij het ingewikkeld vindt, dan
houd ik mijn hart vast. Het is een soort van rabbit hole, denk ik, de semiconductor-industrie. Zeker heel interessant, maar je kan er heel ver in doorgaan.
Daarom hebben we een expert aan tafel, Koen van Doren. Als ik in jouw de Jong Beleggen community kijk, er staat onder jouw profiel veel ASML, want ik werk daar.
Ja.
En daarom zit je ook hier, waarschijnlijk, want je werkt al heel lang bij ASML.
Ja, 24 jaar nu.
24 jaar?
Ja, dus ik ben er op mijn 18e begonnen.
Ja.
Dus dat is erg jong. Zeker nu worden er heel veel mensen met masters en PhD's aangenomen. Dus dan zou ik al bijna automatisch buiten de boot vallen. Maar ook heel veel van mijn vrienden en kennissen die komen uit de wereld. Niet alleen omdat ik bij ASML werk al heel lang. Maar ook natuurlijk op een groot gedeelte van Eindhoven is high-tech.
Ja, want ASML dat zit in Veldhoven.
Ja.
En jij woont op 7 minuten fietsen van je werk dan.
Ja, Veldhoven en Eindhoven, dat is eigenlijk alleen een snelwegverschil. Zeg maar. Dat is 3 meter en dat is het bordje einde Eindhoven, begin Veldhoven.
Ja.
Beetje Amsterdam, Amstelveen.
Ja, en het is een belangrijk onderwerp, want...
Nou, het is belangrijk onderwerp voor de hele wereld, maar ook vooral voor Nederland. Wij hebben natuurlijk eigenlijk 3 grote bedrijven in Nederland. Een beetje 4 natuurlijk, met NXP erbij, Besi, ASMI en ASML. Dus het is de chipindustrie is groot, goed vertegenwoordigd in Nederland. Ook natuurlijk op de AIX. En er zijn natuurlijk heel veel problemen nu in de wereld, vooral chiptekort.
En overal zit tegenwoordig een chip in.
Overal
zelfs in een wasmachine zit een chip.
In alles zit een chip. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel grote beursgenoteerde bedrijven die de meesten wel kennen. Maar ja, wat is een chip nou echt? En dat is het mooie aan de community van Jong Beleggen. We hebben een hoop particuliere beleggers die allemaal een extreme expertise hebben. En ik ben heel blij dat jij er bent, Koen. Om ons wat meer te vertellen over de semiconductor-industrie en meer uit te leggen wat is nou een chip en hoe werkt die hele keten, die industrie? Ja, wat zijn nou de verschillen tussen alle bedrijven?
Ja, want om even duidelijk te zijn, je zit hier dus ook niet namens ASML, maar gewoon als, voor ons de expert op het gebied van de semi- en chipindustrie. Semiconductor en chipindustrie. Waarom heet het eigenlijk semiconductor?
Een halfgeleider is dat semiconductor, het is letterlijk vertaald.
Mm-hmm.
Dat komt omdat het materiaal dat geleidt soms wel en soms niet, afhankelijk van of je de stroom opzet. En daardoor kun je schakelingen maken zonder bewegende delen.
Kunnen we eens beginnen met, we gaan natuurlijk heel veel over chips, maar wat is nou een chip?
Ja, het is eigenlijk heel moeilijk om dat uit te leggen in een simpele taal. Het is dus een elektronische schakeling. Je kunt dat vergelijken met een lichtknopje, alleen dan zonder de bewegende delen. Vaak is dat bijvoorbeeld een transistor. Dat zit op een halfgeleidermateriaal, zoals silicium. Heel puur zand, dat heet silicium in de chemie. En onder invloed van stroom kun je zo'n schakeling laten veranderen, zeg maar aan of uitzetten.
Ja, want wat doet nou eigenlijk een chip? Want als ik weet, er zit in mijn telefoon zit er een chip. In mijn pinpas zit er een chip. Maar blijkbaar dus ook in wasmachines zitten chips en in veel meer apparaten een chip. Wat is nou eigenlijk de functie ook van een chip?
Een chip heb je eigenlijk nodig voor de aansturing van elektronica. Hij is niet nodig. Het is gewoon eigenlijk veel simpeler om dat te doen met mechanica. Je kunt het veel kleiner maken.
Mm-hmm.
Waarom je voor een wasmachine een chip nodig hebt, is omdat je wasmachine heeft een wasprogramma. En in principe kun je dat wasprogramma ook met heel veel kleine losse schakelaartjes maken. Zoals je ook je licht met kleine schakelaartjes aan en uit kunt zetten.
Mm-hmm.
Alleen worden dat zoveel schakelaartjes met de huidige functionaliteit die erin zit.
Ja, met een voorwas en een centrifuge en zoveel graden. Dat zouden allemaal aparte schakelaartjes zijn.
Ja, mijn wasmachine zit op internet. En ik krijg op mijn horloge een notificatie als de was klaar is. Ja, uiteindelijk maken we het zo gek als als je het kan verzinnen.
Ja.
Omdat het ook zo goedkoop wordt doordat het een chip is.
Okay.
Omdat je zoveel, enorm veel schakelingen kan maken en je niet overal nog meer koperdraad en ijzer voor nodig hebt.
Okay.
Kun je dus zeg maar miljoenen, miljarden schakelingen maken op iets de grootte van 24 bij 36 millimeter.
Ja. Ja,
maar we kunnen nu steeds meer met een chip doordat we de wet van Moore, nou niet door de wet van Moore, maar dat houdt eigenlijk natuurlijk in dat je elke 18 maanden volgens mij een soort van verdubbeling krijgt van de snelheid van een chip. Zeg ik dat goed? Dus dat betekent ook dat we ook steeds meer kunnen en daardoor ook appjes kunnen sturen naar je telefoon als je wasmachine klaar is.
Ja, dus Gordon Moore is de oprichter van Intel. Volgens mij nog voordat hij bij Intel, voordat hij dat begon, heeft hij een observatie gedaan. En zag hij dat eigenlijk ieder jaar ongeveer de hoeveelheid schakelingen op zo'n chip verdubbelde. Uiteindelijk zijn er een aantal heel veel modificaties geweest erop. En was het nou 18 maanden, was het nou 12 maanden, wat is het nou precies? Maar het feit is dat het een logaritmische schaal is. Dus dat er iedere zoveel tijd een verdubbeling komt. Het is niet echt een wet zoals we natuurwetten kennen, zoals zeg maar zwaartekracht. Maar hij deed die observatie en niet specifiek om dat heel accuraat te maken, maar gewoon om het iets duidelijk te maken. En uiteindelijk is dat gewoon enorm accuraat gebleken. En is het eigenlijk ook van observatie een beetje veranderd naar een doel voor de halfgeleiderindustrie om na te jagen.
Een soort van target eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Dus toen zijn bedrijven ook echt gaan zeggen van ja, we willen dan willen we weer kleiner en dan willen we weer kleiner, gebaseerd juist op die wet van Moore.
Ja. Maar ik snap dat niet helemaal. Is er misschien iets van een voorbeeld? Want gaat het nou over één chip die in 18 maanden tijd verdubbelt in
snelheid? Ja, dus bij het maken van een chip, daar wordt een tekening gemaakt van de schakelingen die erop zitten. En bij hele oude chips zijn dat misschien 1000 verschillende schakelingen. En dat was toen heel veel. Maar bij een nieuwe generatie van de chip zijn dat misschien wel miljarden schakelingen.
Okay.
Dus als je kijkt naar de, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar vroeger hadden we de 8286 en de 8386 chips in de computers.
Geen flauw idee.
Nee. Nou, er stond er zo'n Intel Insight sticker op.
Ja,
je
dat weet ik wel.
Ja, nou ja, dus iedere keer kwam daar een nieuwe generatie van. En uiteindelijk ging het naar de Pentium processor en de Pentium 2 enzovoort.
Pentium 4.
Ja, en dat ging dan iedere keer, werd de hoeveelheden schakelingen werd groter. En de hoeveelheden schakelingen, ja, dat zorgt eigenlijk voor de hoeveelheden functionaliteit bij de Intel chips.
Ja. Okay. Dus eigenlijk is de chip niet groter geworden. Dus qua gewoon fysieke grootte, maar hij is gewoon sneller en efficiënter geworden.
Ja, hij wordt kleiner.
Ja.
En doordat die kleiner wordt, passen er dus meer schakelingen op. En dan worden de afstanden kleiner, wordt de weerstand kleiner, wordt hij dus ook energiezuiniger. En met de maximale grootte van de chip, die staat vast.
En waarom heet, want het onderwerp van deze aflevering is de semiconductor en chipindustrie. Is er een verschil tussen semiconductor en chips? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, dus alle chips zijn halfgeleiders. Maar niet alle halfgeleiders zijn bij definitie de chips zoals wij chips zouden noemen.
Oh ja.
Bijvoorbeeld een LED, wat tegenwoordig in tv zit en een lamp en dergelijke. Dat zijn ook halfgeleiders. Maar ook heel veel lasers zijn gebaseerd op halfgeleiders.
En er zit allemaal dat gekke zand in?
Nee, niet allemaal. Dus silicium, dat is één halfgeleidermateriaal. Maar bijvoorbeeld in de opladers van de telefoon, de nieuwe high-tech opladers, zit galliumnitride in. En ik moet eerlijk zelf toegeven dat mijn kennis niet zoveel reikte dat ik ook al die andere dingen weet.
Mm-hmm.
Maar er zijn heel erg veel verschillende soorten halfgeleiders.
Ja.
Maar waar wij het vaak over hebben in chips, dat zijn dus niet de LED's en de tv's en de OLED's. Maar dan hebben we het gewoon over computerchips en over geheugenchips.
Ja.
Ja. Maar de complexiteit, als we het net al hadden over de wet van Moore, dat het elke keer verdubbeld moet worden, zit eigenlijk de complexiteit dat het steeds kleiner wordt. Want we praten nu al over nanometers. Volgens mij 13 nanometer. Nou, volgens mij als je het even in perspectief zet. Want ja, dan is het een menselijke haar is volgens mij 50.000 tot 100.000 nanometer. En je haar groeit elke seconde 1 nanometer volgens mij. Dus zeg ik dat goed? Om een beetje aan te duiden op welk detailniveau ja, we nu chips maken?
Ja, het is echt...
Wow.
Het zijn enkele atomen.
Die kan het bijna niet begrijpen. Dus elke seconde groeit je haar 1 nanometer. Op welk niveau maken we nu chips?
De huidige node die we nu hebben is 5 nanometer.
Ja,
dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de Apple 12 chip, zeg maar, die in de iPhone 12 zit. Dat is, die is op de 5 nanometer.
5 nanometer.
En, hoe kan dit? En hoe kun je zoiets maken?
Nou ja,
dat zo klein is.
Nou ja, dat doet dus ASML. Zeg ik dat goed?
Niet helemaal. Dus de stappen van het maken van een chip, dat zijn er heel veel. Dus je begint met het maken van het vinden van puur zand. 99,99999. Nou, iets van 99 is achter elkaar.
Wat is ook puur zand?
Puur zand.
Is dit... Oké, misschien moeten we dit echt helemaal even vanaf het begin doen. Hoe maak je een chip? Dus je begint met het zand.
Ja.
Wat voor zand? Ik zie een strand voor me. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar zand is toch eigenlijk gewoon...
Woestijnzand.
Glas. En dat is
ja,
puur zand.
Ja, glas. Ja, dat ja. Ja. Dat is waar je glas van maakt. Nou, het chemische element ervan, dat heet silicium.
Oké.
Okay. Dat wordt gesmolten. Dat komt in een grote pot. Daar wordt een heel klein seed wordt erin gemaakt. En dan trekken ze een hele lange staaf eruit. Van ongeveer 300 millimeter doorsnee.
Ja.
Dus een schoollineaal, zeg maar.
Mm-hmm.
Die wordt heel erg lang. En vervolgens worden daar allemaal plakjes van gesneden. Dunne plakjes van gesneden. Die plakjes die noemen we wafers. Ja, dat is een soort pannenkoek van dat kristal, van de ene kristal.
Ja.
En die moet gepolijst worden. En dat wordt echt ultra plat gemaakt. Als je die pannenkoek zou uitvergroten tot de grootte van Nederland, zeg maar, dan is de grootste berg misschien een zandkorrel hoog of minder. Dat is echt ultra plat, is dat.
Ultra plat. En welke kleur heeft dit?
Oh, ik had er misschien eentje mee moeten nemen. Ja, niet voor de luisteraars, maar voor jullie.
Ja, een beetje donkerblauwig, toch?
Ja, het glanst met regenboogkleur. Een beetje als een olievlek.
Ja, ja inderdaad. Olie, daar lijkt het op, ja.
Ja. Zo'n olievlek op het wegdek.
Oh.
Maar het is ook echt een hele mooie spiegel. En vervolgens worden daar chemicaliën op gedaan. Je kunt dat vergelijken als het vroegere fotorolletje.
Mm-hmm.
Dat was ook lichtgevoelig. Hè? Dat kwam omdat daar ook een chemicaliën op zaten.
Ja.
Dat noemen we fotoresist. Lichtresistent is dat dan. Dan hebben we positieve en negatieve resist. Dus de ene is dan juist gevoelig voor licht. En de andere is dan weer ongevoelig voor licht. Mm-hmm. Omdat we in de volgende fase willen we dat dan weer eraf willen we dat gaan belichten. Dus dan heb je een tekening. Een soort een dia die in de diaprojector gaat. Dat is de chiptekening. Die belichten we. En daar schijnt licht doorheen op die wafer die we net gemaakt hebben. En op die wafer zit dus dat fotoresistente materiaal. Dat is dan belegd, dan wordt dan ontwikkeld. Hetzelfde als je met een foto zou ontwikkelen. En dan ets je hetgene weg wat je niet nodig hebt. En dan ga je het volgende laagje ga je doen.
Oh ja, en etsen, dat ken ik wel van mijn handvaardigheid op school. Dat is iets ergens in graveren.
Ja. Maar eigenlijk, een chip heeft gewoon heel veel verschillende lagen. Hè? Het is gewoon een soort van toren aan allemaal laagjes.
Ja, dus het etsen is inderdaad door chemisch ga je met een zuur ga je dan de belichte of juist onbelichte laag weghalen.
Mm-hmm.
En nou, dan blijft er een tekening over.
Ja.
Maar dat is redelijk tweedimensionaal. Dat is heel erg dun. En inderdaad, door wat Pim zegt, door die door meerdere lagen te bouwen, krijg je zo'n mooie drie-dimensie. Het ziet een beetje uit als een doolhof.
Ja.
Maar dat is de chiptekening. En daar gaan dan de elektronen, dus het stroom gaat daar doorheen. En door de schakelingen die er dan aan of uit staan, volgt die een bepaald pad. En komt die uiteindelijk aan het einde van de chip. Ja, misschien kun je dat voor de geest halen. Een chip heeft altijd van die pootjes aan de buitenkant, zeg maar. Dus dat is een keramische verpakking met aan de buitenkant van die stalen staafjes eraan. Yeah. En daardoor komt die uit staafje 1 of uit staafje 20. En dat bepaalt weer voor de software van wat die chip als uitkomst heeft.
Maar een chip heeft een aantal pootjes, maar niet heel erg ontzettend veel. Hoe kan... Ja, dus de keuze, de hoeveelheid opties die eruit kunnen komen, dat is beperkt tot het aantal pootjes dat hij dan heeft?
Ja, maar bedenk wel even, met vier pootjes kun je 2 to 4 hoeveelheid keuzes eruit laten komen. Maar met 30 pootjes, 32 pootjes, 2 to 32.
Ah.
Ja, dat is heel veel.
En ja, dat, volgens mij is dat iets van 16.770.216 of zo verschillende mogelijkheden.
Ja.
Prachtig, en, technologie.
En dan draait dat, ik noem er iets op, stelt dat een gigahertz is. Nou, 1 hertz is 1 tikje per seconde. Giga is 1 miljoen. Dus dat zijn 1 miljoen tikjes per seconde. Dus die 16 nog wat miljoen mogelijkheden, die doet hij er ook nog een keertje 1 miljoen of bij 2 gigahertz 2 miljoen keer per seconde eruit. Dus het zijn niet heel veel mogelijkheden per se, maar doordat je die mogelijkheden vermenigvuldigt met een hele hoge snelheid.
Gewoon heel veel herhalingen. Ja.
Ja.
Okay.
Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als je zegt dat de machines waar een chip uit komt, eigenlijk gewoon één grote kopieermachine is. Zou je dat even zo heel simpel kunnen zeggen?
Ja, nee, dat is het ook. Want als je kijkt naar die machines, dat een kopieermachine of een diaprojector, dat is in principe is dat het is het bijna hetzelfde. De ene schijnt je licht erheen en bij de andere reflecteert het het licht. Maar op grote schaal is dat ook hoe het is begonnen met die machines, ja. Die ASML maakt, die wafer.
Ja, maar er zit dus eigenlijk de complexiteit in om hem op een heel klein detailniveau te kunnen werken. Dus zegt die op die nanometer, die 5 nanometer, om daarop te kunnen werken, daar zit dan de complexiteit in van de machines. Zeg ik dat dan goed?
Ja, ja. Je moet bedenken dat je hebt een gewone kopieermachine. En als je daar, terwijl die bezig is, schudt het ding toch een beetje heen en weer. En toch komt er een scherp beeld uit. Dat komt omdat als dat een nanometer verschuift, dat jij nog steeds de lettertjes kan lezen die op het papier geprint worden.
Ja.
Echter, op hele kleine schaal gaat ineens alles echt toe doen. Dingen waarvan je van tevoren dacht van, ah, dat maakt dat nou uit. Bijvoorbeeld temperatuur. Dus zo'n wafer die heeft dan ik noem maar eens een uniforme temperatuur van in de grote wereld een graad of 21. Maar in de kleine wereld is de linkerkant van een wever misschien een aantal microkelvin warmer dan de rechterkant van een wever. En denk je, ja, microkelvin, wat is dat nou? Dat is het 1000ste van een graad. En ja, en? Ja, hij is gewoon groter. Ja, hoeveel groter is het? Nou ja, groot genoeg voor ons om van invloed te zijn om die wevertemperatuur dus zo uniform mogelijk te moeten houden.
Ja, je moet het eigenlijk een beetje zien als het, ik weet niet hoe die film exact heet, maar Pixar heeft een film gemaakt waar een klein beestje, volgens mij de end movie volgens mij, waar die dan door een mier door gras heen loopt. Je moet het een beetje van dat perspectief
een
zien.
Een luizenleven.
Dat vanuit een heel klein wezen, voor de mier, de hele wereld zo extreem groot lijkt en een kleine stap voor een mier is voor een mens gewoon niks. Dat perspectief moet je het zien.
Ja, de kleinste,
en dan nog erger.
De kleinste trillingen die zorgen inderdaad voor enorme afwijkingen.
Een kleine trilling op een nanometer is gewoon een aardbeving.
Ja, ja, echt.
Zo
dat,
moet je het zien.
Dat is geen overdrijving.
Ja.
Dus je ziet ook dat er zijn machines in zo'n fabriek die gewoon waar letterlijk grote gedeeltes gewoon in lucht zweven. Gewoon op een luchtkussen zweven om er maar voor te zorgen.
Geen trilling.
Dat er
is.
Geen trillingen doorkomen.
En daar zit exact de complexiteit in om elke keer weer een machine te maken die op een lagere nanometer een chip kan maken, op een kleinere dichtheid.
Ja, want die trillingen die komen wel, dus die moeten weer gecompenseerd worden.
Ja.
Maar die compensatie zorgt dan weer voor warmte. En die warmte zorgt dan weer voor grote verschillen. En alles heeft weer impact op alles.
Ja, dus, en daar komen we dus ook eigenlijk op de kracht van ASML. Is dat ze een machine kunnen maken dat op een heel klein niveau chips kunnen maken. Dat eigenlijk een technologische race is constant. En dat ASML daar gewoon heel erg in voorloopt.
Ja, 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 zelfs dusdanig op sommige momenten voor heeft gelopen dat er gewoon andere toeleveranciers niet konden zorgen dat de hele chip gemaakt kon worden. Want uiteindelijk heb je niks aan een hele goede machine die heel klein kan drukken. Als bijvoorbeeld als de wafers niet plat genoeg zijn of als die resist niet een hoog genoeg resolutie heeft.
Dus eigenlijk is het ook de kracht van ASML, is ook het ecosysteem. Dus alle partijen eromheen, en voor ons zitten er best wel veel in Nederland. VDL doet volgens mij veel van ASML en ook Carl Zeiss uit Duitsland volgens mij, die doet de lens, dacht ik. Dus eigenlijk de kracht van ASML is ook de hele ecosysteem om Veldhoven heen.
Ja, nou, het is de hele keten.
Ook de hele keten, ja.
Niet alleen het gedeelte wat ASML doet, maar dus zo'n bedrijf als TSMC of als Intel of Samsung. De complexiteit van wat die bedrijven doen is echt niet te onderschatten. Dus ze hebben dus een machine zoals die van ASML. Maar ze hebben ook heel veel andere machines nog in zo'n fabriek staan. Die allemaal samen moeten werken.
Ja, maar goed, je noemde het woord keten al. Dat lijkt me een mooie stap. Oh nee, voordat we eigenlijk naar de keten gaan, is het misschien goed om eerst eens de industrie eens duidelijk te maken. Ja, wat voor onderdelen heb je allemaal in de industrie? Van manufacturing tot design en OEM's. Kan je daar wat meer over uitleggen hoe dat precies in elkaar zit?
Ja, dus voordat je begint met het maken van een chip, heb je natuurlijk eerst het eerste design nodig. Sommigen hebben misschien het nieuws gelezen. Apple heeft een nieuwe chip gemaakt.
Ja.
En die hebben ze zelf gedesigned. Maar Apple heeft helemaal geen chipfabrieken. Dus hoe gaat Apple nou een chip maken?
Dus ze kunnen het wel bedenken.
Ja.
Dus ze kunnen het helemaal tekenen of zo. Teken je een chip dan?
Ja, ja, vroeger op papier. Tegenwoordig
is dus gewoon heel erg uitvergroot wat er op nanoschaal gebeurt.
Ja, inderdaad. Uh-huh. Maar ze gebruiken daar ook elementen van andere chipdesigners voor. Bijvoorbeeld Qualcomm en Broadcom en Nvidia. Maar ook Sony Ericsson en dergelijke. Die hebben standaard modules die je gewoon kunt copy-pasten op je chipdesign. Bijvoorbeeld niet iedereen gaat zelf een Bluetooth module bedenken.
Nee, want die is er al.
Ja.
Die is voor elke, dat zit op een chip, een Bluetooth module. En die gebruiken we gewoon van elkaar. En dat is eigenlijk altijd, het ziet er hetzelfde uit, zit hetzelfde in elkaar. Dus als die module op je chip zit, dan heb je Bluetooth.
Ja, daar zitten patenten op die dingen.
Grappig.
Dus, maar ook voor wifi. Hè. Er is er eentje die heeft een goede wifi module gemaakt. Ja, dan wordt die gewoon ingekocht.
Ja.
Maar er zijn ook dingen die dan zelf gedesigned worden. Nou ja, Apple heeft er eentje gemaakt. Intel is natuurlijk een hele bekende op deze planeet.
Ja. Het is misschien wel goed om even onderscheid, want Intel doet natuurlijk ook wel design, maar niet alleen maar design.
Ja.
Want als we echt over alleen maar chip design praten, dan praten we over Qualcomm, Broadcom, AMD, Nvidia, denk ik ook. Mm-hmm. En NXP, Apple.
Ja.
Dat zijn echt die doen alleen maar design. Dat zijn echt de designers van de chips.
Volgens mij heeft NXP ook een kleine productiefaciliteit. Dat weet ik niet zeker.
Ja, maar in de grote lijnen is dat echt. Dat zijn echt de designers van de chips.
En ja, er zijn er nog veel meer hoor. Ook bedrijven die wij niet kennen.
Ja, en die verdienen eigenlijk geld door een chip te design te maken en dat dan als licentie weg te zetten.
Ja.
Fabrikanten dan die.
Of als licentie weg te zetten, of gewoon voor eigen gebruik.
Ja, dat ze gewoon de order bij een manufacturer neerzetten en dan zelf die chips verkopen.
Ja,
wat grappig. Dus je hebt eigenlijk een chip, daarop zitten onderdeeltjes, net als met een auto. Je kan ergens halen je motorblok vandaan, want daar maken ze hele goede motorblokken, zodat je auto vooruit gaat. Ergens maken ze uitlaten die heel goed in elkaar zitten. En dat kun je dan samenstellen.
Ja.
Maar zijn er andere Bluetooth modules te bedenken die misschien nog wel beter werken?
Nou ja, Bluetooth, dat is een apart geval, want daar zitten natuurlijk patenten op.
Oké, maar dan wifi of ja, precies.
Maar er zijn natuurlijk ook waar geen patenten op zitten. En dan zie je dus ook, daar kunt er minder voor vragen qua IP, qua patentrecht.
En je kan er ook zelf een bedenken.
Je kunt er zelf ook eentje bedenken, ja.
Grappig.
We hebben dan het design en na het design komt denk ik de manufacturing. Aan wat voor partijen moeten we dan denken?
Dus als ik dan even Apple als voorbeeld neem, die gaat dan naar een bedrijf toe die chips maakt voor anderen. Dat noemen we een foundry.
Ja.
Een foundry wil eigenlijk zeggen van ik heb capaciteit, maar ik heb geen designs. Zeg maar wat ik moet doen en ik maak het wel. Nou, Infineon, Global Foundries, ST, Microelectronics. Maar je zoekt waarschijnlijk naar de grote, zoals bijvoorbeeld TSMC, hele bekende.
Uit Taiwan.
Ja, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dat is op dit moment verreweg de grootste foundry ter wereld.
En wat is groot?
Even uit mijn hoofd. Ik denk dat ze iets van 50% van de mondiale foundry capaciteit hebben. Ja.
Dat is groot.
Dit is gigantisch, ja.
Ja.
Ja, maar daar zit dus geen creativiteit in. Zij voeren alleen andermans ideeën uit. Qua het maken van chips.
Zij maken geen chips, nee. Ja. Maar ze zijn...
Verder zullen er ongetwijfeld hele inspirerende
dingen. Ja.
Ja.
Maar je kan het eigenlijk even heel plat zetten. Het is een fabriek om chips te maken eigenlijk. En zij zijn eigenlijk... heel veel mensen kennen ze ook niet, omdat ze namelijk niet aan de voorkant zitten.
Ja.
Apple die zet de order bij bijvoorbeeld TSMC en die gaat dan de chip bouwen. Maar Apple die is eigenlijk degene die het gezicht is van de chip. Dus heel veel mensen denken, Apple heeft de chip gemaakt.
Ja,
dus
het is eigenlijk vrij uitzonderlijk dat mensen Intel kennen. Maar daar komt natuurlijk dat ze in de jaren 80 de Intel Inside bij iedere IBM hebben
sticker
geplakt.
Ja.
Geniale marketingstap toen de tijd.
Iedereen kent dat, ik ken dat ook. Intel Inside.
Dus als het gaat over het maken van chips, hebben we Intel, TSMC, Samsung, SIMIC, Global Foundries, dat is Amerikaans volgens mij. Dus, en we hebben natuurlijk Micron en Texas Instruments.
Ja.
Van de rekenmachines?
Ja, klopt.
Daar
ja.
is eigenlijk, dat is een van de, een beetje de wieg van de semiconductor. Hè? Want daar is...
Echt?
Ja, Texas Instruments, dat zijn een van de eerste producenten van chips.
Wow.
En eigenlijk daarna, dan hebben we ook nog de manufacturing suppliers. Ja, die...
Wacht even, want waar zit ASML dan?
Rustig aan, daar komen we. Want ja, de TSMC's, die 50% van de markt, die maken de chips, maar niet de machines. Dus die leveren, zijn niet, ze hebben ook suppliers. Hoe werkt dat? Wie zijn dat?
Nou, bijvoorbeeld Tokyo Electron, ASMI, BESI, ASML. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven die chemicaliën aanleveren. Nou, dus die resist die ik net zei, en die zuren die we aangeleverd moeten worden. Nou, het zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld Dow Corning. Veel mensen zullen dat ook niet kennen, dat bedrijf Dow Corning. Maar die maken bijvoorbeeld ook Gorilla Glass. Dus het glas voor je telefoon.
Voor Apple, ja.
Ja, niet alleen voor Apple, maar voor heel veel telefoons, ja.
Want nu noem je even de Nederlandse bedrijven. Je hebt ze alle drie genoemd. Dat is natuurlijk wel even interessant om te benoemen. Nederland staat vooral bekend ook om de chippers. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk niet echt chippers. Het zijn natuurlijk eigenlijk de suppliers van de chipindustrie.
Mm-hmm.
Maar suppliers, lever je dan het materiaal of lever je de dingen om het te maken? De machines. Dus
ja,
wij maken niet zozeer.
Dus bijvoorbeeld, er wordt ook materiaal geleverd. Dus
ja.
die grote siliciumstaaf waar ik het over had, die ingot. Die wordt vaak gewoon ingekocht in grote getalen.
Ja, oké. Dus dan kun je als bedrijf die dingen leveren en dan ben je een chip manufacturing supplier.
Ja, maar het gaat echt heel ver hoor. Bijvoorbeeld die wafers, die worden dan weer vervoerd in een speciaal doosje. Dat heet dan een FOUP. En die wordt ook weer gemaakt.
Yeah.
Zo'n fabriek is dan een ultraschone fabriek. Daar zitten allemaal filters in om te zorgen dat er geen stof door de lucht dwarrelt. Ja, daar is ook weer een leverancier van. Dus het is echt een hele, hele grote complexe keten.
Een team effort.
Met allemaal gigantische specificaties op alles wat je maar kunt bedenken. Ja.
Mm. Dat merk ik ook naar de voorbereiding van deze aflevering. Die keten is zo insane groot. Er zijn zoveel bedrijven die bijdragen aan om een chip te kunnen maken. Dat is echt het is een soort van een hele grote legpuzzel waar de hele wereld aan meewerkt. Ja, alle partijen die onderdeel zijn van het maken van een chip, die komen over de hele wereld vandaan. Het is echt een wereldonderneming eigenlijk om een chip te kunnen maken.
En die moeten ook allemaal samenwerken. Dus er is ook een internationale standaard, de semi-standaard. En daar staat allemaal in documentatie beschreven van hoe willen wij tot de standaard fabriek of machines eruit zien, zodat de volgende machine het ook kan gebruiken.
Als we dus de hele keten bekijken, van machines tot grondstoffen, software, design, productie. En jij bent ook belegger. Waar zit voor jou dan de grootste waarde in die keten?
Ja, je moet dan kijken van wie... Dus er zit de waarde zit in heel de keten. En uiteindelijk is het de consument die ergens voor gaat betalen. Hoeveel waarde kun je... Of hoeveel geld kun je uit die consument krijgen? En wie in de keten kan dan het meeste naar zich toe trekken?
Ja.
Nou, je kunt je voorstellen dat als er een hevige concurrentie is... dat jij minder van die taart krijgt... dan als er minder concurrentie is. En als jij de beste bent op een gebied... dan kun je daar gewoon heel erg veel marktaandeel van krijgen. Omdat heel veel gaat gewoon puur op centen. Ik weet niet, maar als jij vraagt welke chip in jouw wasmachine zit. Of wat high-tech. Je hebt toch een Tesla gehad, of niet?
Ja.
Welke chip zat er daarin?
Ja, ik heb geen idee.
Nee.
Maar ik weet in alle apparaten die ik heb geen enkel idee wat voor chip
en
is.
Hoeveel, welk merk geheugen zit er in je telefoon of in je laptop?
Geen idee.
Je hebt geen idee. Dus hoe dat gaat is dat Samsung en Kingston en SanDisk, die maken allemaal verschillende types geheugens. En de ene is per 1000 chips een halve cent goedkoper. Ja, wat is voor mij nou een reden om nou een Samsung te kopen of een Kingston? Ja, nou, de ene is een halve cent goedkoper. Hm. Dus op het moment als jij iets goedkoper kan zorgen voor de producent, dan krijg je al snel veel marktaandeel.
Ja, dus dat is het hem eigenlijk. En om iets goedkoper aan te kunnen bieden, moet je schaalgroot hebben.
Ja.
Dat is ook de reden waarom TSMC al waarschijnlijk de goedkoopste is, daardoor ook de grootste.
Dat, en je moet ook niet vergissen dat er zit ook een enorm leereffect in deze wereld. Hè? Dus het is niet zozeer dat je een afbakbroodje bij de Albert Heijn koopt van, oh, we hebben het recept al, we maken het. Je moet het meer vergelijken met een drie sterren keuken, waar je echt jarenlange ervaring nodig hebt om daar iets goeds uit te maken. Maar je moet het wel doen met de efficiëntie van McDonald's.
Ah, oké. Okay. Daar zit ook dus het hele proces. Daar zit ook een complexiteit. Ja. En die moet je door de jaren heen opbouwen. Je kan dus niet zomaar even. Je kan niet zeggen, nou, ik heb nu een paar miljard liggen. Ik start een chipbedrijf.
Nee, ik vond eerlijk gezegd ook best lachwekkend toen ik sommige van die Europese politici hoorde van, ja, we moeten gewoon een EUV-fabriek in Europa bouwen. En denk van, ja, dat is misschien wel zo. Maar dat gaat echt heel lang duren voordat je die know-how hebt opgebouwd. Je kunt beter met andere grote partijen samenwerken die dat al hebben gedaan, om hen hier iets te laten bouwen.
Ja. En om wat voor tijd praten we dan over jaren? Om zoiets op te kunnen bouwen?
Ik denk dat je er wel een dubbele cijfer zit.
Dus ja. Echt 10, 20 jaar om echt zo'n industrie op te kunnen bouwen?
Het bouwen van een fabriek aan zich is al een grote kunst. De efficiëntie in de fabriek die is belangrijk. De routing in de fabriek. Kleine foutjes in het design. Zorg ervoor dat je bepaalde machines niet kan plaatsen. Dus het is enorm ingewikkeld om zo'n fabriek te bouwen. Ja. Dat kost al jaren. Dan heb je de fabriek. Dan heb je alle machines die erin staan. Maar ja, dan weet je nog steeds niet hoe je ze moet gebruiken.
Nee, dan heb je eigenlijk een soort van de auto van Verstappen, maar je kan alleen nog niet rijden.
Ja, inderdaad. Nou, hoe lang duurt het voordat jij dan nummer 1 bent? Ja, misschien wel nooit.
Ja.
Want
de concurrentie die blijft doorgaan. Dus die ontwikkelt zich natuurlijk veel sneller. Ja.
Ja, het duurt al een paar jaar om überhaupt een flatgebouw neer te zetten. Laat staan een semiconductorfabriek van, nou, ergens tussen de paar miljard en de 20 miljard.
Ja, en dan heb je ook nog de productie van de chip zelf. Want het is niet zo dat je hem aanzet en je hebt morgen een chip.
Dan moet je eerst dat chip design gaan testen. Daarvoor moet je dus een reticle maken. Dat is zeg maar de dia waarop de tekening staat. Die reticle die moet getest worden. Vervolgens moet je dat in volume brengen. En ja, als dat 30 lagen heeft. Ja, dat kan best dat dan een aantal keren door die fabriek heen gaat. Die chip moet een aantal keren afgebakken worden. Dus voordat je het weet ben je gewoon maanden verder.
Ja, maanden. Ja. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat het is nu zo ver ontwikkeld, de industrie. De kans dat er nog nieuwe grote spelers gaan bijkomen is eigenlijk bijna nihil. Tenzij het echt extreem gesubsidieerd wordt door een bepaalde overheid. Maar anders is de kans eigenlijk gewoon heel klein dat er überhaupt nog een speler bij komt. Je hebt misschien wel 10, 20 jaar nodig om concurrerend te zijn, maar je weet nooit of het überhaupt gaat lukken. Ja, wie gaat daar nou geld in steken? Dat moet dan alleen maar een overheid zijn. Dus de
bijvoorbeeld, nou, China heeft dat gedaan. SMIC bijvoorbeeld, SMIC.
Ja.
Die zeggen van wij vinden het van strategisch belang.
Ja. Maar je kan bijna wel zeggen dat het de chipindustrie eigenlijk alleen maar de kans is groot dat het gaat consolideren dan dat het nog gaat uitbreiden.
Het is erg duur en erg risicovol. Wat je gaat doen is uiteindelijk meer concurrentie creëren en daardoor de marges verlagen.
Ja, dus het heeft eigenlijk alleen maar negatief effect als er een nieuwe speler bij komt, waardoor een nieuwe speler hoogstwaarschijnlijk ook niet gaat komen.
We hebben het eigenlijk vaak over de grote drie, hè? Dus Intel, Samsung, TSMC. En er zijn veel andere bedrijven die ook nog in die semiconductorwereld doen. Maar op de echt high-tech markt is het gewoon lastig om daar om daarbij te blijven. Dus als de wat mindere goden daar ook bij willen komen, dan zijn er heel veel investeringen voor nodig. Die zijn heel erg duur. En als je op de lagere technologiemarkt opereert, daar zitten marges niet zo hoog.
Ja.
En dan is het heel erg moeilijk om gigantische investeringen te doen, om in die hoge technologiemarkt te komen. En ja, nogmaals, waarom doe je dat? Om daar ook de marges naar beneden te krijgen.
Ja.
Dus voor de consument is het wel prettig als die marges naar beneden kunnen. Maar voor degene die geld investeert, die zegt van ja, ik heb liever een markt met een flinke motor waar ik hoge marges blijf houden.
En zijn er dan ook nog verschillende soorten chips? Of is alles hetzelfde? Want die van mij zit er bijvoorbeeld heel anders uit in mijn pinpas dan, tenminste dat denk ik, want die in mijn telefoon kan ik niet zien. Maar zo'n pinpas is echt zo'n gouden plaatje. Zijn er verschillende soorten?
Ja, er zijn heel veel verschillende soorten chips. Dus als je kijkt naar de halfglijderwereld, dan hebben we het vaak over de IC's als we het over chips hebben. Maar je hebt ook nog optoelectronics, zoals LED's en dergelijke. Mm. Daar hadden we en lasers. En daaronder zit dan onder die IC's, de geïntegreerde circuits, hebben we dan memory. En we hebben logic, maar we hebben ook nog analoge chips. En we hebben ook nog microcomponenten. En analoge chips, dat zijn bijvoorbeeld signaalversterkers. Hè?
Ja.
Dus wat er in omvormers zit. Als je, ik weet niet of je wel eens een apparaat uit Amerika hebt gehaald, maar die moet dan hier van 110 naar 220 gaan. Maar ook bijvoorbeeld voor
110 watt? Naar
110 volt, sorry.
Ja.
Maar ook van je laptop, daar zit ook zo'n grote stekker aan. Dat is een omvormer en daar zitten ook gewoon chips in.
Ah, oké. Okay. En geheugenchips, dus die onthouden dingen voor je.
Ja.
En wat is dan een logic chip?
Een logic chip, die berekenen dingen voor je. Dus die in de simpelste vorm, nou, we hadden het net over Texas Instruments, hè, dus een rekenmachine. In de simpelste vorm kan die alleen optellen en aftrekken. Maar met dat optellen en aftrekken, als je dat een aantal keren doet, dan heb je vermenigvuldigen. En als je een aantal keren dat vermenigvuldigt, dan heb je machtsverheffen. En zo kun je steeds complexere functionaliteit op een chip toevoegen.
Ja.
En iedere keer als er een nieuwe functionaliteit op zo'n chip komt, dan is dat logic. Als je kijkt naar memory, dan zeg je eigenlijk, nou, eigenlijk wat ik wil is wat er in komt, dat er ook uitgaat. Dan zit wel een klein stukje logic in om dat aan te kunnen sturen.
Ja.
Maar in principe zeg je van, goh, ik duw er een getalletje in, de 8. En ik verwacht dat er weer een getalletje uitkomt, de 8.
Ja.
Of ik duw er een foto op en ik verwacht er weer dezelfde foto uit. Ja. En niet ineens een andere.
Precies.
Om het even iets actueler te maken. We hebben natuurlijk een groot chiptekort nu. En vooral in de auto-industrie. Heeft dat te maken ook met de tekorten die we hebben met het type chip?
Ja, dus wat je ziet in de auto-industrie. Een auto die heeft ergens tussen 1000 en de 3000 chips in zich zitten. En heb ik het nog niet eens over de meest complexe auto's, maar gewoon de standaard Toyota's en Ford's die van de band rollen. En dat is een heel conservatieve industrie. En dat is misschien ook maar wel goed, want ja, als je telefoon halverwege een gesprek gaat herstarten, moet je iemand opnieuw bellen. Oeh, dat was erg. Maar als je de zelfrijdende auto of een lane assist, als die per ongeluk iets verkeerd doet, of als je navigatie het niet doet, dat is allemaal veel vervelender. En dat kan zelfs gewoon zorgen voor ongelukken. Als je midden in het niks ineens je airbag afgaat tijdens het rijden. Dat is natuurlijk niet fijn.
Nee, bedankt. Ja.
Dus ja, je ziet vaak dat soort bedrijven iets hebben wat werkt. En dat graag willen houden. Want ze hebben heel veel tijd en moeite gestoken om dat te testen en te kwalificeren. En zeker weten dat er niks misgaat. Hoe kun je zeker weten dat er niks misgaat? Nou, zorg dat er heel erg weinig functionaliteit op zit. En dat zijn gewoon vaak wat oudere chips. Op het moment als er één van die chips in die auto niet beschikbaar is, heb je geen auto.
Ja.
Dus er zitten 1000, 2000 chips in de auto en eentje ervan is er niet en de hele auto kan niet geleverd worden.
99% af is, ja. Heb je niks aan.
Ja, dus dan zie je dat er zo'n chip, vaak toch een wat oudere type chip, dan even niet beschikbaar is. Dan zeg je, ja, waarom bouwen we dan niet een nieuwe fabriek bij?
Ja, waarom doen we dat niet?
Nou, in de nieuwe fabriek worden vaak nieuwe chips gemaakt. Dus je zou dan eigenlijk al een ouder type fabriek bij moeten bouwen.
Om een oude chip te bouwen.
Dus er zit een low-tech chip in een auto. Maar daar zitten dus lage marges op. Dus het is niet interessant om daar nieuwe fabrieken voor te maken. Dus zo ontstaan er eigenlijk tekorten en die worden ook niet snel opgelost.
Nee, want ja, wie wil er nou investeren in een markt waar eigenlijk weinig groei in zit? Ja. Waar de marges heel erg laag zijn, maar waar je wel een hele grote investering voor nodig hebt initieel.
Klinkt niet aantrekkelijk.
Klinkt niet aantrekkelijk. Dan zeg je van ja, waarom gebruikt die auto de fabrikant dan niet een high-tech chip? dat is dus vanwege dat kwalificatie en dat testen. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar nu is er ook nog iets anders gaande. Toen de coronacrisis kwam, zagen de autofabrikanten hun markt in één keer instorten. Dus die hebben in één keer gewoon alle chips afgezegd. Nou ja, het bleek wel mee te vallen met het instorten van de vraag. Dus die capaciteit die was al opgevuld door anderen.
Dus dit heeft een bepaald effect, hè?
Het bullwhip effect.
Bullwhip effect. Ja. Misschien is goed om dat effect eens even uit te leggen.
Ja, het bullwhip effect is dat als ik één ding minder koop in een winkel, dan denkt die winkel ineens van, oh, ik heb net iets mindere vraag. Dus ik ga misschien iets meer interen op de voorraad. Dus ik koop één ding minder in de winkel, maar bij de winkel koop bij de groothandel twee minder. Want die wilt ook dan, zegt hij, van, dan doe ik de voorraad een beetje kleiner. Die groothandel die ziet datzelfde effect. Die zegt, hey, ik heb er twee minder. Laat mij mijn voorraad ook een beetje verminderen. En bij mijn leverancier er vier minder bestellen.
Ja.
En zo zie je dat hoe verder je in die keten komt, hoe sterker de vraag daalt.
Dus een zweepslageffect. Ja. In het begin is het heel klein, maar op het einde is het heel groot.
En dat zorgt dus voor enorme uitslagen aan het einde van de keten.
Ja, en dat is eigenlijk wat er nu gaande is.
Dat is waarom de veel markten die op het einde van de keten opereren erg cyclisch zijn, ja.
Ja, maar daardoor kan je ook wel weer zeggen dat het ook wel weer herstelt. Op een gegeven moment is die vraag wel weer, kunnen ze aan die vraag voldoen?
Het is nog erger. dan krijg je het tegenovergestelde. Dan wordt er eentje meer besteld in de winkel. Dan zegt de winkel, oh, ik heb eigenlijk wel weinig voorraad.
Ja.
Dus die pakt een extra voorraad.
Ja.
En dan ziet die groothandel weer van, hey, de vraag vergroot heel snel en dan krijg je de boel weer de andere kant op.
Wat betekent het nou voor beleggers?
Ja, dat is een interessante vraag. Want denk jij dat er... want we zitten denk ik nu op een hoogconjunctuur van de cyclus, denk ik.
Al 10 jaar.
Ja, maar zie je dit ook weer naar beneden gaan, de hele chip-industrie? In die cyclus?
Is het een cyclus dan?
Of is er nog wel een cyclus?
Nou, ik denk dat die cyclus altijd wel zal blijven bestaan in alle markten die op het einde van de supply chain acteren. Vanwege dit bullwhip effect.
Ja.
We hebben nu geweldige jaren gehad de afgelopen 10 jaar. Dus het was erg makkelijk beleggen, zeg maar. Alles ging omhoog. Door die grote tekorten en de grote vragen aan alle kanten heeft het even geleken alsof er geen cycliciteit meer is.
Ja.
Ik denk wel dat die nog terugkomt, ja.
Dat is wel interessant. Want zijn er dus in die hele keten die we allemaal besproken hebben, zijn er bedrijven in die keten die als eerste dat effect gaan merken dat we weer in die cyclus naar beneden gaan?
Ja, dat zijn de toeleveranciers van de chipfabrikanten, ja.
Ja, dus dat zit dan. Dat zijn de Nederlanders dan.
ASML.
Dat is ASML,
Besi. Ja, Calate en Cor bijvoorbeeld en Besi.
Ja, Besi is wel een van de eerste waar je het dan gaat herkennen.
Ik heb me niet enorm verdiept in Besi. Maar ik weet dat bijvoorbeeld de ASML-machines duren erg lang om te maken. Mensen die bestellen die van ver van tevoren. Ze willen zeker zijn van een spot op de wachtlijst. Maar ze willen ook niet een machine hebben die een half jaar niks staat te doen.
Ja.
Want daar schrijven ze enorm op af.
Ja.
Dus ik zelf, ja, misschien is het ook omdat ik er werk, hoor. Maar ik kijk vaak naar de kwartaalrapportage, toch wel naar het orderboek van ASML. Ja.
Ja.
Denk je dat je in een bubbel zit bij ASML zelf? Ja, de hele wereld is ASML. Jij werkt daar, je vrouw werkt daar geloof ik ook.
Ja, mijn vriendin.
Je vrienden,
ja.
je vriendin. Ja. Hoe kijk je daar als belegger naar?
Nee, ASML is nooit een goedkoop bedrijf geweest. En iedere keer als ik dan weer zie dat ik personeelsopties kan kopen, denk ik van, och, het is wel heel erg duur. En als ik rationele besluiten had genomen, dan had ik nooit ASML gekocht natuurlijk. Maar ja. Als je naar die koers-winstverhoudingen en dergelijke kijkt en ja, die groeiverwachtingen die ze dan iedere keer weer overtreffen, op een of andere manier doen ze het toch iedere keer hartstikke goed. En dus ik doe gewoon iedere keer mee met de personeels aandelenprogramma.
Het is misschien wel je beste belegging ooit, denk ik, ASML.
Ja.
Want je deelt je portefeuille ook in de community. Nou, daar ASML is nummer 1 positie. Ja. Maar ja, dat heeft je geen windeieren gelegd. Dus nee, heb je goed, goed gedaan.
Ja.
We hebben ook nog een aantal vragen uit de community. Ik wil er een aantal stellen. De rest ga je ook in de community beantwoorden, heb je aangegeven. Dat is heel tof van je. Wat is nou de grootste denkfout of vooroordelen of misvattingen als het op chips aankomt?
Ja, vind ik echt een hele leuke vraag. Want ik moet soms echt wel cringen als ik in het nieuws van die politicus zien van... dan bouwen we gewoon een chipfabriek erbij en dan zijn wij ook weer bij als Europa. Het is echt heel, heel, heel moeilijk om op het niveau te opereren waarop de top 3 van de wereld opereert.
Ja, veel onweten, maar het grappige is dat Peter Wennink, de CEO natuurlijk van ASML, ook bij Buitenhof heeft gezegd, ja, ook al hebben ze onze machine, alles meer bij elkaar, hebben ze helemaal niks aan. Ze hebben dan de machine, maar ze weten helemaal niet hoe ze die moeten gebruiken, hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus het is grappig dat de CEO dat zelf eigenlijk ook al aangeeft. Nog een andere vraag uit de community. Welke technologische ontwikkelingen op de markt zijn nu belangrijk? En waar moet het eindproduct na snelheid aan voldoen om in de toekomst concurrerend te zijn?
Dus als je kijkt naar die chipindustrie, er zijn eigenlijk maar twee hele belangrijke dingen voor om concurrerend te kunnen zijn. Ik heb al genoemd de prijzen. Want het is zo moeilijk om onderscheid te maken op de chips dat je de goedkoopste vaak wint. Maar functionaliteit is niet niks. Dus als jij inderdaad iets beter of iets sneller kan leveren. Bijvoorbeeld Nvidia is bijvoorbeeld hartstikke goed met bepaalde soorten bewerkingen, floating point bewerkingen. Ja, als je daar ook goed in bent, dan kun je ook concurreren. En ja, je hebt een beetje mazzel nodig en nu heb je dat toevallig nodig voor die Bitcoin mining. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed voor Nvidia. Maar wat ik denk dat ook heel erg belangrijk is en waar die nieuwe chip van Apple ook goed is. Ja, hij is supersnel, maar hij is voornamelijk supersnel voor het stroomverbruik. Ik ken eigenlijk bijna niemand meer die gewoon een desktop computer heeft. Iedereen heeft of een iPad of een veredelde iPad.
Devices zonder stekker.
Ja,
eigenlijk.
Inderdaad. Laptops, telefoons. Dat zijn allemaal devices die afhankelijk zijn in meer of mindere mate van een batterij en van dus stroomverbruik. Hoe lang kan ik ermee werken? Ik denk dat het echt nog wel heel veel zit in stroomgebruik.
Dus efficiëntie en zuinigheid eigenlijk.
Ja, en het kleiner maken van de chip zorgt daar vanzelf al voor. Maar ook chipdesign doet er heel veel in. Want je ziet ook dat grote datacentra zoals Google en Facebook en Amazon hebben gewoon echt eigen chips gemaakt voor een datacentrums. Ja, dat had je 30 jaar geleden niet kunnen bedenken dat mensen eigen chips zouden gaan ontwikkelen daarvoor.
Want die gaan eigenlijk eigen chips designen omdat de stroomrekening van al die datacenters, en dat zijn er nogal wat.
Heb je enig idee hoeveel dat is?
Ja, voor mij 1% van de wereldwijde stroomconsumptie komt van datacenters. Ja. Nou, die komen dus voor een groot gedeelte van Amazon, Microsoft, Google en Facebook, denk ik.
Ja, en Alibaba. En,
de grote Tencent, Alibaba. Ja. Dus die hebben er echt heel veel baat bij om een chip te designen die heel energiezuinig is.
Ja.
Dus en dat is ook de reden waarom eigenlijk nu alle grote partijen, en Alibaba heeft het laatst aangekondigd, maar Apple is natuurlijk flink bezig, dat ze allemaal eigen chips gaan designen, omdat ze gewoon, ze verdienen daar gewoon geld mee, doordat de rekeningen eigenlijk naar beneden gaan.
Ja.
En ze hoeven niet eens die chips los te verkopen. Maar het is gewoon kostefficiënt.
Nee, dat doen ze zelfs liever niet, want daar is een concurrentievoordeel.
Ja. 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 Dus eigenlijk gaan we dus de komende jaren steeds meer partijen krijgen die chips gaan designen. En die gaan nooit zelf produceren. Dus die komen uiteindelijk bij die manufacturers terecht. Zoals een Samsung, een TSMC en Global Foundries.
Koen, met al die kennis die je hebt over deze hele industrie, kan ik me voorstellen dat je er zelf ook in belegt, of niet?
Ja, dus vanuit mijn personeelsaandelen en opties in ASML. Dat is dan automatisch al een heel groot gedeelte van mijn portefeuille.
Mm-hmm.
Ik heb ook zelf nog bijgekocht van ASML. Ik heb ook nog TSMC-aandelen. Dat is publiekelijk en mijn portfolio staat gewoon gepubliceerd. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik vind het gewoon gaaf om daar ook wat bij te zijn. En van TSMC begrijp ik wat ze doen. En ja, ik denk dat Nvidia en Qualcomm en Broadcom ook geweldige bedrijven zijn. Maar ik weet niet genoeg wat ze doen en wat een marktvoordeel is. En bijvoorbeeld Nvidia heb ik over nagedacht. En ik van wat nou als die Bitcoin instort, stort Nvidia dan ook in? Ik weet het niet.
Mm-hmm.
Dus er zijn voor mij daar heel erg veel onzekerheden.
Je zou wel zeggen dat het grootste gedeelte van jouw portfolio dat zit in de chipindustrie? Mede door die personeelsopties dan?
Ja.
Ja.
En Intel heb ik ook over nagedacht. Ik vind het ook een geweldig bedrijf. Ik heb ook vrienden die bij Intel werken. En Ja, dus Intel heeft, dat is wel interessant. Intel heeft altijd alleen eigen chips gemaakt, eigen designs gemaakt. Heeft zelf wel gebruik gemaakt van foundries. Dus heeft ook eigen designs naar foundries gestuurd. Maar als ik me niet vergis, gaan zij nu ook zeggen van... goh, wij gaan ook die foundry business in. Ze zijn nu een nieuwe strategie in het slaan. Ja, en dat brengt onzekerheid. Ik hou niet zo van die onzekerheid.
Nee.
Dus misschien gaat het gewoon sky high.
Jij bent precies hier op de nanometer.
En misschien
natuurlijk.
Niet.
Ja.
En,
geen onzekerheid.
Voor de ene is een turnaround is dat heel erg positief gebleken. En van de andere heel erg negatief gebleken. En ik denk bij mezelf, ja, ik wil niet een verhaal hebben zoals bij de New Coke, zeg maar.
Ze
hebben een winnende formule. En je ziet nu dat ze niet meer de grootste ter wereld zijn. Misschien is die winnende formule niet meer winnend. Maar dat is wel iets wat ze al heel goed doen. Hè? Dus Intel heeft de technologie van, of ja, het principe van copy exact. Ze ontwikkelen alles in Hillsborough. En dat gaan ze letterlijk één op één kopiëren in alle andere fabrieken in de wereld. Want als het daar goed werkt en je doet precies hetzelfde ergens anders. Ja, dan zal het daar ook goed werken. En dat heeft altijd gewerkt. Wat ik begrepen heb, is dat ze dat voor de foundry business los gaan laten. Dus ik weet niet wat voor effecten dat gaat hebben.
Dus voor jou als belegger gewoon te groot risico omdat ze iets van koerswijziging gaan doen. En je wil eerst afwachten wat voor effect die koerswijziging gaat hebben.
Ja, dus niet zozeer dat ik denk dat TSMC een beter bedrijf is dan Intel. Maar meer is dat ik die onzekerheid even niet wil hebben.
Ja, nou, mooi. Dit is wel vanuit een belegger een heel duidelijk perspectief.
Ja, en voor de ETF-belegger is er ook een heel duidelijk perspectief.
Zeg een mis ETF.
Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook ETF's in de semiconductor-industrie, meerdere. Maar er is ook een Nederlandse. Van Eck, die heet de Van Eck Vectors Semiconductor Usage ETF. En die belegt in bedrijven die zich bezighouden dus met die chipindustrie. Dus ofwel met de productie van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur.
Ja.
Dus daar kun je ook in...
Hoeveel posities
van de ETF's.
Hoeveel posities zitten er in een ETF?
25. 25, waarvan de top 10 ruim 74% van de hele industrie vertegenwoordigt.
En wat kost die? Per jaar?
Even kijken hoor, dat was ook weer. Oh ja, de jaarlijkse kosten zijn 0,35%.
Oké. Okay. Ja. Misschien wel goed. Het is wel echt een hele geconcentreerde ETF.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk. Het is een thema ETF, dus dat je wil juist een hoge concentratie hebben. Wel goed om te zeggen, het is niet vergelijkbaar met de S&P of de All World.
Nee, niet 70% van je portfolio in deze.
Maar als je wel gelooft in de industrie, maar je wil niet een specifiek bedrijf beleggen, dan is dit natuurlijk een heel mooi alternatief. Ik zag trouwens dat Intel de grootste holding is in deze ETF. Beleg je zelf ook in ETF's?
Ja, maar voornamelijk omdat ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van beleggen. Ik koop voornamelijk bedrijven waar ik zelf klant ben. Dus ik denk, Apple vind ik geweldig wat ze nu hebben. Dus daar koop ik ook maar de aandelen van Apple. En zo heb ik nog een aantal bedrijven die ik... Maar een heel groot gedeelte van mijn portefeuille is de S&P 500. Ook op aanraden van onze vriend Warren Buffett.
Kijk, verstandig, ja.
Ik heb nog Nasdaq 100. En ik heb nog een health ETF. Een klein deeltje, maar ik denk dat de health heel erg belangrijk gaat worden.
Ja, dat is ook een goede mix tussen losse aandelen en ETF, verstandig.
En ik weet ook niet welke bedrijven ik dan moet kopen. Dus ik denk van, doe het breed.
Ja. We hebben alles helemaal uitgeschreven op de website. Dus als je zit allemaal te snel ging en je wil dingen nalezen over de keten, welke bedrijven.
Proces,
welke bedrijven onderdeel zijn van welk gedeelte van de keten. Op de website staat alles uitgeschreven. Dus misschien als het te snel ging, kan je dat nog nalezen.
Even een naast.
En ook heel veel linkjes in alle show notes om verder te lezen. Als je daar verder in wil verdiepen.
Ja, en Koen gaat dus alle andere vragen uit de community hierover beantwoorden.
Ja, ik heb het al op papier gezet. Dus ik moet ze alleen nog even in de community beantwoorden.
Een hoop snoepgoed wordt uitgedeeld.
Ja, ik doe het niet voor de uitzending, want dan hoeft niemand meer te luisteren.
Je gaat tientallen vragen beantwoorden. Ik heb heel veel antwoorden gelezen. En het is niet één of twee regels. Je hebt er echt voor gezeten met hele mooie antwoorden. Dus Koen, dank je wel ervoor namens de community dat je al die vragen ook wil beantwoorden.
Ja, en ook namens ons natuurlijk.
Nou, graag gedaan.
Ja, hebben we nog een PDT-update? Of niet?
Niet een community-update. Er is een Capital Market Day van Just Eat geweest. Nu geen tijd voor om het helemaal te behandelen, want de aflevering zit al zo vol. Maar Dennis en ik hebben weer een video opgenomen. Want 19 april 2000, dit jaar hebben we een fundamentele analyse en een waardering op Just Eat geplakt. Mm-hmm. We hebben eigenlijk teruggeblikt op wat we toen het tijd hebben gezegd en de aannames die we gemaakt hebben, een stukje reflectie. En we hebben een nieuwe waardering aan de hand van de nieuwe strategie en de nieuwe prognoses.
Oh, wat goed voor
jullie. Die is als goed als deze aflevering uitkomt in de community gedeeld. Dus dan heb je weer een update op ons vorige video. En het idee is eigenlijk dat ik zelf heel interessant vind om de komende jaren eigenlijk Justy ook als case te pakken om hoe je eigenlijk elke keer een waardering bijstelt en hoe je de kwartaalcijfers bekijkt en dan weer toetst met de aannames die je gemaakt hebt om te kijken of dingen kloppen. Dus voor mij wordt Justy echt steeds meer een soort van, ja, een pad, een proces van leren waar ik dat ook elke keer kan toepassen. Ja. Dus het is en Dennis helpt, die is onderdeel daarvan, die helpt mij daarbij.
Nou, wat weer een bovengemiddeld goed initiatief van jullie. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show bedanken dat jullie weer vriend van de show zijn geworden. Of gebleven. Portfolio.
Ik heb geen transacties gedaan. Ik ben wel weer iets omhoog gegaan. 255.200. Dus een all-time high voor mij.
Wow. Oké. Ik ga ook even kijken. Ik heb 7.731 euro. Dat is ook niet gek. Dat is misschien ook wel een all-time high.
Denk het wel.
Ja.
Ja. Ja, het gaat goed. Ja, wat staat er tegenwoordig niet op all-time highs?
Ja.
ASML is inderdaad laatst wat gezakt, ja.
Is het erg gedaald, ja?
Ja, 20% of zo, 15%.
Oh, nou ja, piekjes
en dalen. 67 naar 6,85.
Ja. Nou, er is helaas geen tijd meer om nieuws en reviews te bespreken, want deze aflevering zit al vol genoeg as it is, denk ik. Dus Koen, heel veel dank daarvoor.
Ja, Koen, dankjewel dat je hier als expert wilde aanschuiven en heel veel van je geleerd.
Nou, graag gedaan.
Dankjewel.
Goed te horen.
Wat gaan we volgende week doen, Pim?
Volgende week hebben we weer een gast. En we gaan het hebben Nigel van Putten. Hij is analist bij Van Kempen. En we gaan het hebben over de invloed van een analist. We hebben er allemaal mee te maken. De koersdoelen vliegen natuurlijk om de oren van alle analisten. Elke keer als er nieuwe cijfers komen, komen er allemaal nieuwe koersdoelen. En we gaan het hebben over wat is nou de invloed van een analist en wat doet nou een analist?
Mm-hmm. Dat een analist hier nog durft aan te schuiven na... Je bent niet onaardig geweest over ze, maar je hebt hun kennis wel eens in twijfel getrokken.
Nou ja, hij schrijft gewoon aan. Hele leuke jongen.
Okay.
En we gaan het er zo over hebben.
Oké, goed. Nou, in de tussentijd dan. Investeer in je kennis. En beleg met beleid.